thuis wilt voelen, want u bent welkom. Vanmorgen is de eerste maandelijkse bidstond gehouden en dat is goed. Ik heb neergezet, bent u het vergeten? Nou, wij zelf waren het vergeten zelfs. Zet het dan alvast in uw agenda. Dat hadden wij niet gedaan. De eerste van de maand en dat begint altijd om 9:15. Nou, ook weinig kinderen uiteraard, want ja, die zijn natuurlijk ook op vakantie. Maar goed dat jullie er in ieder geval zijn. Ik zie daar ook een paar. Heel mooi. En we hopen dat jullie nog lekker kunnen genieten van jullie vakantie. En veel plezier straks ook in de kinderkerk. We hebben de laatste tijd veel zon en ook regen gehad. En gisteren maakte El deze foto's. Ze weet niet dat ik het heb gedaan, maar... Kijk eens, twee mooie foto's. We hebben de laatste tijd inderdaad veel zon en regen gehad. Maar God heeft de natuur heel mooi gemaakt. Mooie vlinders, die zien we de laatste tijd weer. Wat kunnen we daar ook van genieten? Hè? Maar ver weg, in het buitenland, maar ook dichtbij in je achtertuin. Ja. Zullen we God danken voor zijn macht en zijn majesteit en tevens deze dienst opdragen? Zullen we bidden? Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel zo voor deze morgen. Dank u wel dat u in ons midden bent, Heer. Dat we in vrijheid ook naar de gemeente mogen gaan, dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat we u mogen ontmoeten en u mogen prijzen. Heer, dank u wel voor die vrijheid. Dank u wel dat u ook bij de mensen bent, Heer, die helaas niet konden komen. Misschien lichamelijke klachten hebben of lekker op vakantie zijn. Dat u ook hen een goede tijd geven. Heer, en ook als ze de band beluisteren, dat ze echt betrokken zullen voelen. Dank u wel dat, dat we zo met elkaar dit mogen doen, Heer. En wilt u ook Wim de Knijf zo helpen, Heer, bij zijn woordverkondiging. En dat we ook fijn mogen zingen straks met de muziekgroep. Vader, dank u wel voor uw grootheid. En zo mogen we ook weten dat deze morgen onze hulp komt van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die blijft tot in eeuwigheid. En nooit laat varen het werk dat zijn handen begonnen is te doen. En daarom, gemeente, mag ik u zegenen met de liefde, genade en vrede zijn met u. Van deze God en Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de Trooster. Amen. Ja, ik zei het al, ook de mensen die de dienst op een later tijdstip zullen beluisteren en meebeleven, wensen we natuurlijk God zegen toe, want u bent deel van de gemeente. Gebed gevraagd voor de ziekende en herstellende uit onze gemeente. Bidt u vooral voor de mensen die God u op het hart geeft bij uw dagelijks gebed. Maar denk ook aan bijvoorbeeld Jan de Vries. Hij gaat ook op vakantie, lekker. Maar wilt u hem ook blijven gedenken bij zijn herstel? Ook Ada de Vos. Ze is in de gemeente. Dat is geweldig. Goed dat het zo goed gaat. We denken ook aan Willem van den Berg. Die heeft aanstaande dinsdag een kleine operatie te ondergaan. Wilt u ook aan hem denken? En uiteraard de mensen die niet meer zondagmorgen in onze gemeente kunnen komen. Dan een paar agendapunten. 7 september willen we, zo de Heer wil, een startmiddag houden voor het nieuwe seizoen. 'S Middags willen we een zangmoment houden en een spelmiddag. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat was goed bevallen. Later in de middagavond zullen we dan met z'n allen gaan eten. En dat wordt dit jaar gaan barbecuen. Nou, achter op de tafels liggen inschrijfformulieren, daar kunt u op inschrijven, zodat we weten wie er allemaal komen. Ook wil ik dit moment even aangrijpen om de Bijbelstudiegroepen onder uw aandacht te brengen. Er bestaan op dit moment 2 jongvolwassenen groepen, grote groepen, en diverse kleine Bijbelstudiegroepen. En denk er eens over na, biddend, of u zich misschien ook wel aan wilt sluiten bij een van de groepen. En we starten na de vakantie. En mocht u interesse hebben, schiet dan gewoon een van ons aan. Ik had ook de familie Terpstra op mijn lijstje staan, maar ze zijn er helaas niet. Dus misschien dat Jan volgende week iets kan gaan vertellen. Volgende week zal er, zo de Heer wil, een extra collecte zijn. En deze is bestemd voor het NBG, het Nederlands Bijbelgenootschap. Ze hebben diverse lopende projecten en dat kunt u vinden op hun website. En ook is er info in de standaard naast de opnamekamer. Nou, vandaag gaat voor onze broeder Wim de Knijf. Van harte welkom bij God zegen en de woordverkondiging. Volgende week zal, zo de Heer wil, voorgaan broeder Agen ten Nabel. Graag gebed ook deze week voor zijn voorbereiding. En allereerst gaan we nu God prijzen en grootmaken, de zang- en muziekgroep.
Wij sluiten aan, u wel. Een hele goede. Twee kinderen zie ik zitten. Zien jullie het zitten om op het podium te komen? Jawel, hè. Ik heb nog twee microfoons voor jullie. Meer kinderen zijn 3, 4. Oh, sorry jongens, meiden. Kom er lekker bij. Dan durven jullie niet. Nou, ik durf eigenlijk ook niet. Maar ik moest hier staan van Richard. Nee, dat is niet waar. We gaan zingen. Diep, diep, dieper als de zee. Nummer 68. Diep, diep, dieper als de zee. Lekker, hè? Een stukje ochtendgymnastiek. De volgende keer vraag ik of u meedoet met staan. We gaan verder met, even kijken. Mijn God is zo groot. Alleen, waar is mijn boekje? Ja, mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat hij niet kan doen. Niets dat hij niet kan doen. Ja, als je de sterren maakt en de rivieren en de bergen geschapen hebt, ja, dan lijkt het me stug dat je niks voor ons kan doen. Maar hij is de sterkte en onze sterkte. Oké, kinderen, dankjewel voor het meezingen. Ik weet niet of jullie naar een eigen dienst gaan, maar heel veel zegen daarbij. En wij gaan verder met lied 299. Wees blij, want hij, Koning Jezus. Wees blij, want hij, Koning Jezus, de hoop. Ja, het is mooi dat er een God is, die hemel en aarde geschapen heeft en dat hij met zijn geest in ons woont. Dat is toch heel bijzonder. Eigenlijk is het veel te veel, zou je zeggen. Dat zijn geest, die alles gemaakt heeft, de wereld en alles wat erin is en er rondomheen, dat hij met zijn geest in je wil wonen. Dat is toch heel bijzonder, zo'n God. Maar hij regeert. Dus als zijn geest in ons woont, dan regeert hij ook in ons. Althans, dat zou zo moeten zijn. Maar goed, we mogen op hem vertrouwen. Het volgende lied, Wie is als hij? En er staat achter prijst Adonai. Vorige week zongen we hem heel even. Gewoon zomaar uit de vuist weg na afloop van de dienst. En ik ben eens gaan zoeken wat Adonai betekent. En daar staat Adonai betekent zowel Heer als God die recht op mij heeft. De God op wie ik aan kan en de God die aanspraak kan maken op mij. Nou, dat is fantastisch dan. Nou, daar zingen we van deze God. Prijst Adonai, 638.
Save the rest of us for the other monster.
Verder met lied 585 uit Johan de Heer. Geef mijzelf aan u volkomen. Ik hoop dat ik het nog kan lezen.
Thank you.
Geef mijzelf geheel aan u over. Wat kan er beter zijn dan jezelf helemaal overgeven aan God? In een wereld die de weg kwijt is, is hij onze richting en is hij degene waar we op kunnen bouwen, de rots. Als laatste lied wil ik zingen, Groot is uw trouw, o Heer. Dat zou ik graag staande met u willen zingen. Opwekking 123.
Misschien kent u ook wel zo'n adres waar een bordje aan de deur hangt. Wij kopen niet aan de deur en bekeerd zijn we ook al. Nou, dat geeft wel aan dat bekeerd zijn en bekering een beladen begrip is, dat je er ook op die manier een loopje mee neemt. Want ik wil het vandaag met u hebben over bekering. Dan kan ik me voorstellen dat u denkt, jongen, in de vakantie, kun je geen luchtiger onderwerp bedenken. Maar ja, dat gaat zo. Je hebt iets op je hart en dan werk je dat uit. En dan wil je dat ook graag met anderen delen. Maar bekering is een beladen begrip. En dat staat denk ik vaak voor mensen die bekeerd zijn. In de ogen van de wereld zijn dat fanatieke mensen. Mensen die je overal gevraagd en ongevraagd hun verhaal willen vertellen en jou zover willen krijgen om ook je te bekeren. En het zijn vaak mensen die een heleboel moeten en heel weinig mogen. Nou, je kent het wel. Ik had een collega die voordat hij bij de EO kwam werken, zoekende was naar God en alles en nog wat geprobeerd had. Ze had de filmacademie achter de rug en het was werkelijk een broedplaats van alle dingen die niet deugen. Hij was oprecht op zoek geweest naar God en had in het andere religies geprobeerd. En toen raakte hij verzeild in een samenkomst en hij kwam tot bekering. En toen hij dat aan zijn vrienden vertelde, toen hadden ze maar één vrees. Ze zei: Willem, hoe streng ben je geworden? En hij zei: integendeel, ik ben nog nooit zo vrij geweest. Ja, dat is wat bekering doet. Maar goed, de wereld ziet dat niet en de wereld vindt het ook allemaal maar een beetje eng. Dan moet ik eerlijk bekennen dat voor mij bekering ook een beetje een beladen begrip is. Want ik kan niet zeggen dat ik ooit ergens een hele radicale bekering heb meegemaakt. Ik heb geen verhaal. Ik zal ook nooit in een programma als De Verandering gevraagd worden, want ik heb geen verhaal van een eindeloze zoektocht en van, nou ja, dat zeiden we wel eens voor de grap, je moet echt in de goot gelegen hebben, wil je in dat programma terechtkomen, want dan heb je een verhaal. Dan was ik van jongs af aan wel betrokken bij evangelisatieacties. Ik ben 2 zomers meegeweest met OM en heb in Frankrijk en in België geëvangeliseerd. En als de teamleider dan zei, als we veel in de open lucht, hè, op de zeepkist, als de teamleider dan van plan was iemand aan te wijzen om een getuigenis te geven, dan zei ik: sla mij maar over, want ik heb geen verhaal. En ik herinner me nog dat we op zondagochtend waren we uitgenodigd in een kerk, een protestantse kerk in Antwerpen. Nou, protestanten zijn maar een heel klein groepje in België, het is allemaal katholiek daar. En toen zei de teamleider: ik wil toch graag dat jij je getuigenis geeft. Ja, maar ik vraag het een ander, want ik heb geen interessant verhaal. Mijn verhaal is gewoon dat ik christelijk ben opgevoed enzovoort. Hij zei: deze mensen kun je inspireren met het feit dat jij geen verhaal hebt. Nou, dus ik herinner me het me nog, dat ik dacht: nou, vooruit, dan gaat hij dan maar. En ik vertelde dat ik uit een goed, meelevend, echt gelovig gezin, kom, interessant gezin, want mijn vader was van huis uit Waals, nou, die heb je er niet veel in Nederland, en mijn moeder was Luthers, de een van Franse en de ander van Duitse komaf. Dat geeft al allerlei accentverschillen in geloofsbeleving. En dat leefde ook nog sterk door. Ik weet nog, hè, de Lutherse kerk in de Wezenstraat, als wij op weg waren naar de Palmstraat, de hervormde kerk, en hadden ons verslapen, dan weken we even naar links en dan gingen we naar de Lutherse kerk, want die begon om 10:30. Dus daar was je dan niet te laat als je om 10:00 de Palmstraat gemist had. En mijn ouders waren weliswaar, om samen iets nieuws te beginnen, waren ze samen hervormd geworden. En toen ik nog jong was, ik heb een 13 jaar oudere broer, en toen ik klein was, studeerde hij al theologie. Dus bij ons thuis werd er heel vaak gediscussieerd. Want die nam allerlei theologische nieuwigheden uit de jaren 50 mee naar huis, waar mijn vader het dan weer helemaal niet mee eens was en zo. Dus er werden bij ons zelfs onder tafel nog wel eens een schop uitgedeeld van: hou je nou kalm, weet je wel. Dus het geloof was bij ons een ding. En toen kreeg ik ook nog verkering met een gereformeerd meisje. Nou, toen was de ecumene compleet in ons gezin. Je kunt je dat voorstellen. En toen kwam ik in aanraking met de Bijbelclub. Nou, dat was nou weer een heel andere kleur. Ik vertelde dat verhaal en dat ik van jongs af aan toch in ons gezin iets van het bestaan van God had ervaren. Als mijn moeder uit de kinderbijbel las, dan verdween alle angst, alle vrees, verdween uit mijn kinderhart. En ik heb al momenten gekend dat ik God zo nabij voelde, als kind al. En dat heeft mij ook een sterke roeping gegeven om het evangelie aan kinderen te brengen. Want het is ook voor kinderen. Die hoorden er helemaal bij. En God is zo groot dat hij ook met kinderen kan communiceren op hun niveau. En toen ik dat verhaal vertelde in de kerk, ik weet het nog, vond iedereen dat ik een prachtig verhaal had. Het was een geweldig verhaal wat ze allemaal met groot genoegen hadden gehoord. Want het is een grote zegen om op te groeien in een christelijk gezin, zodat je helemaal niet in de goot terechtkomt, maar van jongs af aan al een band, een intieme band met God hebt. En dat verhaal kwam al op een andere manier, want ik herinner me dat we in diezelfde evangelisatie, hetzelfde evangelisatiewerk in België, dat we in Genk, dat was een mijnwerkersstadje, waar een heleboel Italianen en Grieken in de mijnen werkten, dat we daar 's avonds gingen evangeliseren. En wat doe je, wat krijg je als je met een toeter op straat gaat staan? Er was er eentje bij met een tenorsaxofoon. Nou, als die begon te toeteren, dan stroomden, niet de volwassenen, maar dan stroomden de kinderen samen. En voor waar wij stonden in het perk, daar gingen een heleboel kinderen zitten. En dan zei de teamleider: Wim, heb jij nog een verhaal? En dan vertelde ik ze een Bijbelverhaal. En dan kwamen steeds meer grote mensen kwamen achter die kinderen staan om dat verhaal te horen. Dus ik had geen bekeringsverhaal, maar ik had wel een verhaal. En dat was een van de eerste keren dat mij duidelijk werd dat ik met verhalen vertellen echt iets van God kon communiceren. Nou goed, beladen woord, want ik had geen verhaal van bekering. Maar toch is bekering is zo'n fundamenteel Bijbels begrip, dat we er toch af en toe eens mee bezig moeten zijn. En het is maar de vraag of het waar is dat je kunt zeggen, bekeerd ben ik ook al en hoef ik me verder nergens meer druk over te maken. Nee, bekering is iets dat gaat eigenlijk toch je hele leven met je mee. Nou, laten we eens kijken wat in de Bijbel erover staat. Ik kan natuurlijk maar heel beknopt. En ik lees vandaag uit de oude vertaling, uit de vertaling 51. En dat doe ik omdat daar dat woord bekering nog eens echt ouderwets staat. In de nieuwe Bijbelvertaling is allemaal niks mis mee. Daar is het één keer of ommekeer of een andere weg bewandelen. Dus allemaal klopt, allemaal goed. Maar ik wil het graag hebben over dat ouderwetse woord. Gewoon bekering. Nou, we gaan eens kijken in het Oude Testament. Zoek eens op, één, als je Bijbel bij je hebt, fijn om mee te lezen. 1 Samuel 7, vers 2 tot 6. 1 Samuel 7, vers 2 tot 6. Van de dag af dat de ark in Kirjat Jairim verbleef, verliep er een geruime tijd, 20 jaar. En het gehele huis Israëls achtervolgde de Heer met zijn klachten. Toen zeide Samuel tot het gehele huis Israëls: indien gij met uw gehele hart u tot de Heere bekeert, doet dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg, en richt uw hart op de Heer en dient hem alleen. Dan zal hij u redden uit de macht der Filistijnen. En daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en dienden de Heere alleen. En toen zeide Samuel: roep geheel Israël bijeen te Mispa, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. En te Mispa bijeengekomen, putten zij water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. En ook vastte zij op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen de Heer gezondigd. Nou, een prachtig voorbeeld van bekering. Zo mooi als het beschreven staat. Als je met je hele hart je tot de Heer bekeert, doet dan de vreemde goden en de afgoden, doet die dan weg. En die Astartes en Baal dingen, dat was heel erg verbonden met een vruchtbaarheidscultus, waar ook allerlei seksuele uitspattingen en tempelprostitutie bij hoorden. Dat was daar heel erg sterk aan verbonden. Maar doe die vreemde goden weg. Dat is ook een goed voorbeeld waar je ziet waar het in het Oude Testament om draaide. Het ging om afgoden wegdoen en je hele hart op God richten en zijn geboden onderhouden. Dan zie je dat er een merkwaardig ritueel, wat nergens anders in de Bijbel voorkomt, een ritueel wordt uitgevoerd. Ze putten water en gieten dat uit voor de Heer. Dat is ook een mooi beeld. Ik wil daar straks nog op terugkomen. Dat die bekering betekent dat alles wat in je hart is over die afgoden en wat jouw hart vervuld heeft, dat je dat uit je laat stromen als het ware, opdat je weer vol kan worden met de dingen van God. Nou, hoe zit het met bekering in het Oude Testament? Die oproep komt van meestal, bijna altijd, van profeten. Profeten roepen op om je te bekeren. En aan wie is het gericht? Meestal aan het hele volk tegelijk. Het volk wordt opgeroepen zich te bekeren. Niet zozeer het individu, maar het hele volk. Het volk Israël, op één uitzondering na, dat weet je wel, de bekeringsoproep van Jona, die gaat naar Nineveh. Maar ook daar bekeert heel Nineveh zich. Het is niet op individuen gericht, maar op het hele volk. De koning gaat voorop en het volk, de bevolking van Nineveh, bekeert zich als geheel. In het Nieuwe Testament, ik citeer het je even, want anders zitten we te veel nog in de Bijbel te bladeren, maar je kent die teksten wel. In het Nieuwe Testament, de preek van Petrus op de Pinksterdag, als Petrus gepreekt heeft en zegt, dit is wat de profeet Joël heeft voorspeld enzovoort, dat die vervulling met de Heilige Geest komt, dan roepen de mensen, mannenbroeders, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, bekeer je en laat je dopen en dan zul je de gave van de Heilige Geest ontvangen. En als Paulus op de Areopagus voor de heidenen, voor de Grieken spreekt, dat is nieuw, dat de oproep tot bekering tot de heidenen komt, want daarvoor wordt die alleen maar gericht op de Joden, op Nineveh na, alleen maar op de Joden. Maar dan gaat de oproep tot bekering, gaat gericht worden tot de heidenen. En Paulus zegt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, roept die onbekende God, waarvan ik dat altaar gezien heb, die onbekende God roept je op om je overal te bekeren, omdat hij een rechtvaardige rechter heeft aangesteld. Maar in het Nieuwe Testament is er één nieuw aspect. Het is niet nieuw dat het gaat om heidense goden, want die Grieken dienden ook heidense goden. En Paulus en Barnabas werden zelfs een keer aangezien voor Griekse goden, voor Zeus en Hermes. Maar ook die moest je natuurlijk wegdoen, maar het richt zich ook op individuele mensen. Op Cornelius en op de gevangenbewaarder in Filippi om je als persoon te bekeren. En dan de oproep van Jezus. En dat gaan we even lezen, want die staat in Matteüs 4, vers 17. Aan het begin van het evangelie. In 4, vers 17. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. En dat is iets om, daar wil ik vandaag wat uitgebreider bij stilstaan. Dat koninkrijk, wat is dat precies? Bekeer je niet omdat je Baals en Astartes hebt, omdat je afgoden dient, ja, dat komt er wel bij. Niet omdat je je bekeren moet van je zonde, dat komt er wel bij. Maar er staat bekeer je, want het koninkrijk is gekomen. Het is nabijgekomen. En later zegt Jezus, het woont al in jullie. Het koninkrijk is er al. En het komt nog. Het moet nog in zijn volle heerlijkheid openbaar worden. Want het koninkrijk is gekomen. Dezelfde tijd dat ik bezig was met dit onderwerp, kreeg ik een nieuw boek onder ogen. Wat nogal veel impact heeft in theologisch Nederland. Een boek van Reinier Sonneveld, misschien kent u hem wel, heeft meer heel originele boeken geschreven, soms over moeilijke bijbelteksten, hij schrijft ook vaak artikelen in Visie. En hij heeft een boek geschreven, Het Vergeten Evangelie. En hij zegt, dat is deze boodschap van Jezus, bekeer je, want het koninkrijk is gekomen. En wij prediken heel vaak een bekering, nou zoals ik net noemde, van allerlei andere dingen. Maar het koninkrijk is gekomen. En dat is een beetje ondergesneeuwd. En het is waar, je komt het heel veel in Handelingen tegen. Daar staat dat de apostelen verkondigden het koninkrijk. Wat is dat dan? Waar staat dat dan tegenover? Waar moet je je dan van bekeren? Je moet je bekeren van het feit dat jij leeft in en door en uit de koninkrijken van deze wereld. En in het boek gaat hij daaruit. Hij licht er een paar koninkrijken van de wereld uit. En het is niet moeilijk om er zomaar een paar bij te verzinnen. Je zegt, ja, dat zijn de koninkrijken van deze wereld. En de oproep van Jezus, dat dat koninkrijk gekomen is en je bekeren moet tot dat koninkrijk. Dat is goed om het eens af te zetten tegen de koninkrijken van deze wereld. We kennen ze maar al te goed, want we leven er middenin. Bijvoorbeeld het koninkrijk van politiek en leiderschap. En regeren, daar is de wereld vol van. En dan treffen wij het niet slecht, want wij leven echt op een paradijsje als je het vergelijkt met de rest van de wereld. En democratie, of dat nou de meest Bijbelse weg is, of dat het meest op het koninkrijk van God lijkt, Het is maar de vraag. Maar in de politiek gaat het toch heel vaak ook om eigen belang. Om macht, om manipulatie, om te heersen. En nou ja, dat koninkrijk van de wereld, dat gaat niet het koninkrijk van God worden. Echt niet. Dat koninkrijk van de politiek, zeker niet. Wetenschap en techniek vormen ook zo'n koninkrijk in deze wereld. Hoe vaak hoor je het niet of lees je het niet? Wetenschappelijk is aangetoond dat en we geloven het allemaal. En we hebben toch zo'n soort ingebouwd gevoel dat alle problemen in de wereld uiteindelijk wel overwonnen zullen worden doordat de wetenschappers een oplossing, vinden en techniek ons zal redden. Ik heb wel eens iemand een grapje horen maken die zegt wetenschap is eigenlijk weetnietschap. Want eigenlijk weten we verschrikkelijk weinig. Hoe meer we denken te weten, hoe minder we eigenlijk blijken te weten. En wetenschap en techniek hoort bij deze wereld. En dat gaat niet de wereld redden. Ik verzin er een paar bij. Het koninkrijk van genot. Oh, dat is zo uitgebreid in onze wereld. Als je nagaat wat daar allemaal bij hoort. Daar zitten onze vakanties in. Daar zit onze film- en televisieindustrie. En uitgaan en horeca. De grootste bedrijfstak in Nederland. Weet je wat dat is? Dat is de horeca. Dat is de grootste bedrijfstak in Nederland. Lekker uit eten, leuke dingen doen, gezelligheid. Wat hoort er allemaal al niet bij? Hedonisme noemen we dat. De genotscultuur. De vermaakscultuur. Koninkrijk zijn koninkrijk apart. Maar het redt ons niet. Het verdooft ons alleen maar als je niet oppast. Wat denk je van het koninkrijk van voedsel en gezondheid? Vandaag de dag met dat powerfood en dat soort dingen krijg je de indruk dat het bijna een religie geworden is om het goede voedsel uit te zoeken en dat heel uitgebreid te genieten of juist niet te genieten of het te laten of een hele wereld omheen. Je zou bijna denken dat het de verwachting wekt dat we eeuwig zullen leven op aarde. Maar echt niet hoor. Ook voedsel en gezondheid gaat ons het eeuwige leven niet geven. Wat denk je van het koninkrijk van schoonheid? Daar zijn we allemaal mee bezig. Om rimpeltjes weg te werken. In figuurlijke zin, maar ook in werkelijke zin. En het schoonheidsideaal, hoe drukt dat ons niet ter neer? Hoeveel kinderen, hoeveel meisjes groeien op met het idee dat ze niet voldoen aan dat schoonheidsideaal. Denk aan de wereld van kunst en theater en alles wat dat met zich meebrengt. Van fotografie. We zijn allemaal verslaafd aan de beeldcultuur. Dat gaat ons ook niet redden. Denk aan de wereld, het koninkrijk van seksualiteit. Seks is overal, hoorde ik een trendwatcher een keer zeggen. En het heeft alles doordrongen. Het heeft de reclame doordrongen. Moet je zo noodzakelijk reclame voor bloemkolen maken door te doen alsof het borsten van een vrouw zijn. Om maar iets te noemen. Dat je denkt, waar zijn we mee bezig? Waar zijn we in deze wereld mee bezig dat seksualiteit zo alles overheersend is? Het koninkrijk van seks. En die ongebreidelde lust brengt ons heus niet het ultieme geluk wat we denken dat er in te vinden is. Het koninkrijk van bezit. Dat is ook zo'n koninkrijk wat je vooral op aarde bouwt. En je vergeet, hè, het doodshemd heeft geen zakken, zeiden ze vroeger. Je kunt er helemaal niks van meenemen. En als je Prediker leest, dan hoor je al hoe foos dat is. Want de ene dag kun je hoop bezit hebben en de volgende dag kan het weggevaagd zijn. En je weet dat kan gebeuren met aandelen enzovoort. Het is een misplaatst vertrouwen als je op bezit je vertrouwen stelt. En dan is daar het koninkrijk van God. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, eigenlijk precies op zijn kop. Het koninkrijk van God zet alles op zijn kop. Maar eigenlijk moeten we zeggen dat dat het ware koninkrijk is. En die koninkrijken van deze wereld, dat is de wereld op zijn kop. Het koninkrijk van God is de echte wereld. Hoe ziet die eruit? Nou, wat klein is in deze wereld, om maar eens te beginnen, is in het koninkrijk van God juist groot. En wat arm is in deze wereld, denk maar aan de arme Lazarus, is rijk in het koninkrijk van God. Wat in de wereld nederig is, dat is het hoogst verheven in het koninkrijk van God. Als we zwak zijn in de wereld, dan zijn we in het koninkrijk machtig en sterk. Als we ons leven verliezen in deze wereld, dan vinden we het in het koninkrijk van God. Als we sterven, betekent dat juist leven. Als we denken dat je er met heersen in deze wereld komt, heb je het mis. Want in het koninkrijk van God gaat het om dienen en niet om heersen. Het is een koninkrijk waar vele eersten de laatste en vele laatsten de eerste zullen zijn. Waar dwaasheid van het evangelie de ware wijsheid blijkt te zijn. Dat wat veracht is in de wereld, is uitverkoren in dat koninkrijk. Waar bedelaars en hoeren en tollenaars bij de koning aan tafel zitten. Waarbij het lam een leeuw blijkt te zijn. Waar overgave de allergrootste overwinning betekent. Waar het onbruikbare het meeste respect krijgt. Waar een zondaar wordt vergeven. En wordt verheven tot een kind van God. Die een erfenis te wachten staat. Waar straf omgezet wordt in genade en vrijspraak. En veroordeling wordt omgezet in een kind van God te mogen zijn. En waar het kruis een kroon blijkt te zijn. Dat is het koninkrijk van God. Allemaal dingen uit de Bijbel die ik genoemd heb. En je zou er nog heel veel aan toe kunnen voegen. In de tijd dat ik met die preek bezig was, kwam er steeds meer boven. Ik denk, ja, dat is de normale wereld. Zo heeft God de wereld bedoeld. En de wereld om ons heen, dat koninkrijk van schoonheid, hoe aardig en mooi het ook lijkt. En dat koninkrijk van macht. En dat koninkrijk van seksualiteit en van bezitten. Dat lijkt allemaal zo belangrijk. En in de wereld is het ontzettend belangrijk, maar het is de omgekeerde wereld. Want zo heeft God de wereld niet bedoeld. En als Jezus zijn werk begint en zegt het koninkrijk van God is nabijgekomen, dan gaat het om die wereld. En het is goed om ons te realiseren dat wij niet op de weg van de wereld moeten wandelen, maar op de weg van het koninkrijk. En dat de oproep tot bekering is, verlaat die koninkrijken van de wereld en stap in het koninkrijk van God. En dan hoort vergeving van zonde en je bekeren van dode werken en je aanpassen van je gewoontes en van je daden. Dat past er natuurlijk bij. En dat is niet altijd makkelijk, dat weten we ook wel. Daar kom ik er straks nog wel op terug. Maar eerst, als we het nou hebben over bekering, moet ik eerst toch nog iets kwijt. Een stukje uit de vaderlandse geschiedenis ophalen. Omdat er nog altijd mensen zijn, en die verkeren vooral in, laten we zeggen, orthodoxe protestantse kring, die het gevoel hebben dat bekering iets is dat je moet overkomen. Die leven vanuit het, och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren, dat ik tot bekering kom. Hoe komt dat, dat die theologie zo is ingevreten in ons christelijk denken? Want het zit soms nog vaak, als je daarmee opgevoed bent met dat idee, dan zit dat soms nog diep in je. Nou, dit jaar was het 400 jaar geleden. Ik ga even uw geschiedenis ophalen. 400 jaar geleden. Nou, wat was het toen? De synode van Dordrecht. Ja, 1600 slag bij Nieuwpoort, dat weet u allemaal nog wel. Maar 1618, 1619, een jaar lang vergaderden de kerken in Nederland. En er waren heel veel vertegenwoordigers uit het buitenland bij. Want wij hadden een voortrekkersfunctie. Al die protestantse kerken die voortgekomen waren uit de katholieke kerk of uit andere reformatiebewegingen, vergaderden met elkaar om vast te stellen, hè, waar het nou om draaide. Welke geloofsbelijdenis, wat geloven wij nou precies? En de Heidelbergse catechismus is daar gekomen, de formulieren van eenigheid zijn daaruit voortgekomen. Maar ook het idee dat bekering iets is dat je moet overkomen. Er waren twee hoogleraren in Leiden, weet je het nog? Arminius en Gomarus. En Arminius was de man die zei, ja, dat tot bekering komen, daar speel jij zelf ook een rol in. Daar heb jij invloed op, jij kunt daar ja of je kunt daar nee tegen zeggen. En Gomarus bracht het idee, dat had hij van Calvijn, maar dat paste het veel strenger toe dan Calvijn, zei, nee, Bekering, daar kun je niets aan toevoegen. Je bent uitverkoren of je bent het niet. En als je tot bekering komt, is dat louter en alleen Gods genade. En daar kun jij zelf niets aan toevoegen. De waarheid ligt in het midden, denk ik. Maar het was heel jammer dat Gomarus daar het gelijk aan zijn kant kreeg. Arminius werd weggestuurd. En van de remonstranten vandaag, die zijn de nakomelingen daarvan, is eigenlijk heel weinig meer over. En die zijn daarna in een nog groot... In onze ogen was het helemaal niet zo vrijzinnig wat hij zei, maar die zijn in grote mate in vrijzinnigheid beland. Maar ik denk dat de waarheid in het midden zit. Want ieder die tot bekering komt, zal toch niet zeggen dat hij dat helemaal zelf gedaan heeft. Die zal toch automatisch zeggen, ja, maar het was God die mij trok. Van jongs af aan heeft het toch in mij geleefd. Je weet toch dat het geen werk is van jou, maar dat God het heeft bewerkt. Dus we hebben het aan, ik weet dat wij als jonge bijbelclubbers, dat is aan een van de grootste bijbelleraren die Nederland in de vorige eeuw gekend heeft, aan Sidney Wilson vroegen. Hoe zit het nou met dat uitverkoren zijn? En toen zei hij, Jezus is de poort en aan de voorkant staat, komt alle tot mij. Maar aan de achterkant, als je binnengekomen bent en je kijkt terug, dan denk je, hé, er staat gij uitverkorene. Dat mag je pas zeggen als je binnen bent. Want de uitnodiging gaat naar iedereen. Ja, maar roepen ze dan, er staat toch in Jeremia 31 vers 18, bekeer mij, roep tot God, dan zal ik mij bekeren. Ja, dat staat er. Maar ik denk dat dat een uitroep van wanhoop is, van iemand die echt zich ermee bezig is en voelt dat die koninkrijken van de wereld aan hem trekken. Hij zegt, oh God, help me alsjeblieft om me te bekeren. Is dat zo vreemd, dat er een keer staat? Er staat talloze andere keren gaat de roep naar ons uit om je te bekeren. Daar mag jij zelf een rol in spelen. Daarvan kun je ja, en je kunt ook zeggen nee, dat hoef ik niet. Nou goed, dus wij spelen, wij kunnen er iets mee. Wij mogen er iets mee. En we weten ook dat God aan ons trekt tegelijkertijd. Maar goed, wat betekent bekering nu voor u en mij vandaag? Zeg je van, ja, maar ik ben al bekeerd, het is vroeger gebeurd. Aan mijn lijf geen Polonaise, ik heb het allemaal. Het is met mij wel oké. Is dat zo? Is dat zo? Weet je, het probleem is dat ons ego, wie wij werkelijk diep van binnen zijn, ons ego voelt zich in het koninkrijk van deze wereld prima thuis, van nature. Want wij lijden onder de erfzonde. En het zal zo zijn dat als wij stappen in het koninkrijk van God, blijft toch, die koninkrijken van de wereld blijven toch aan ons trekken. Het is een mooi voorbeeld in Nehemia, dat in de tempel van God hebben de vijanden een kamertje gekregen. Nou, zo gaat het met ons ook vaak. Soms, zelfs in ons bekeerde leven, kan het zijn dat het koninkrijk van God een kamertje heeft, een kamertje van bezit. Een kamertje van seksualiteit. Een kamertje van techniek en wetenschap. Waar je, van gezondheid. Van wat de dokter zegt enzovoort. Waar je toch op vertrouwt. Stiekem weg toch op vertrouwt. En wij worden ook niet uit de wereld weggehaald. In Johannes 17 bidt Jezus voor zijn discipelen. En hij zegt in vers 15. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Maar dat u hem bewaart voor de boze. Ah, de boze. Hé, die is de overste van deze wereld. Die is de vorst van, die achter al die koninkrijken zit. En die koninkrijken behoorlijk zitten steunen en op te pompen. Dat ze maar zo machtig mogelijk blijven in deze wereld en in ons eigen leven. We worden niet uit de wereld weggehaald. We worden wel tegen de boze beschermd, althans. Daar bidt Jezus voor. En we hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid om de boze geen voet te geven, geen plekje te geven in ons leven. Maar er is strijd. Er is strijd. Want van nature zuigt die wereld aan ons, zuigen die koninkrijken aan ons. Er is verleiding. Maar ja, zult u nu zeggen, maar luister nou. We moeten wel leven in de wereld. We kunnen niet zonder bezit. Nee, we kunnen niet zonder plezier. Wij kunnen niet zonder een beetje schoonheid. Dat is toch ook van God allemaal? Ja. Dat is allemaal waar. Maar het kan, het, het kan ook je toch zo te pakken nemen dat je vergeet dat die dingen wel je bezit mogen zijn, maar dat je ze ook weer moet toewijden aan God. Waarom plakken de Joden aan de deurposten van hun huis een klein bijbelboekje? Het is het boek Esther. De Mezuzah. Daarmee geven ze aan, dit huis is toegewijd aan God. Waarom bidden we eigenlijk voor het eten? Want als je niet bidt, heb je het even goed. Waarom doe je dat? Om het te onttrekken aan het profane gebruik, zoals we wel eens zeggen, profane zeg het wereldse gebruik. Want dat eten kan daarmee dienstbaar worden aan het koninkrijk van God. Waarom is het niet zo'n gek idee om als je een nieuw huis hebt, om daar doorheen te lopen en het bewust toe te wijden aan God? En zeggen, Heer, mag dit huis dienen in uw koninkrijk. Dat is met het eten wat je doet net zo goed. Dat is met de auto die je koopt net zo goed. Het is een beetje wonderlijk om het ermee te vergelijken, maar soms denk ik wel eens dat ze in katholieke kring, hoewel het gauw magie wordt, maar daar iets meer van begrepen hebben. In het zuiden van het land kun je je auto laten zegenen. Komt er een zondag, staan eindeloos veel auto's in de rij en de priester met zijn wijwaterkwast zegent die auto. Het kan gauw magie worden, hè? En ik weet dat veel mensen dat ook, denk ik, stiekem weg als een soort van magische bescherming zien. Maar het idee dat je die auto, die nieuwe auto van je, onder heerschappij van God brengt. Was een andere, ik herinner me dat we op een conferentie waren bij VNA, was toevallig ook bij Sidney Wilson, en er was een persoon die vraag aan hem stelde, was een jonge bekeerde hippie, die was in India geweest, overal, hij liep nog in zo'n hippiepak, echt uit de tijd van de Jesus people, weet je wel. En die hadden niks met auto's. Dat was allemaal bezit, dat liet je los. En die vroeg aan Sidney Wilson, kan een christen een auto bezitten? Ja, wij hadden ook allemaal nog geen auto, dus we vonden het wel een interessante vraag. En toen zei Sidney, voor zover die kan dienen in het koninkrijk van God, ja. Nou, gaan wij zo met onze auto's om? Of is het toch de wereld van schoonheid en de wereld van techniek die ons het meest interesseert? Maar je kunt ook je auto, je kunt ook je bezit, je kunt ook je huis, je kunt ook je bankstel, je kunt ook je geluidsinstallatie, je kunt ook je vakantie, je kunt ook je hobby's, je kunt het allemaal toewijden aan Hem. En zegenen en er een mezuzah op plakken en het daarmee onttrekken aan het profane gebruik. Dan leef je toch als schapen onder de wolven. En dan kun je toch met dat wereldse bezit zo omgaan dat het niet jouw koninkrijk wordt. Niet jouw kasteel. Je maakt het dienstbaar aan het koninkrijk. Nu bedenk ik dat ik nog één ding vergeten ben. Wat ik graag nog wil zeggen. Dat heb ik uit dat boek van Reinier Sonneveld. Maar dat raakte mij diep toen ik het las. Toen hij dat lijstje van hoe dat koninkrijk er nou precies uitziet, zegt hij, en het kruis werd een kroon. Als je dat nou consequent doordenkt. En je leest het in Filippenzen 2. De weg van Jezus. Ik ga het met je voorlezen, want dat moeten we even lezen samen. Filippenzen 2. En ik lees het vanaf Filippenzen 2. Vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Hoe zag dat eruit? Die in de gestalte God zijnde, het Goden gelijk zijn, niet als een roof, als een buit heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En wat zei Reinier Sonneveld? Is dat als je dat consequent doordenkt, dat het kleine, het lage, het nederige, dat het mismaakte, dat het hoogst verheven wordt, dan is de kruisiging van Jezus is zijn kroning. De kruisiging is zijn kroning. De koning van dat koninkrijk werd koning toen hij stierf aan het kruis. Realiseer je dat eens. Wij dienen een koning die de allerlaagste plek in de wereld is gaan innemen om te bewijzen dat zijn wereld, zijn koninkrijk, een koninkrijk is van liefde en vergeving en genade. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Daarom is hij de hoogste koning. We hebben heel prachtige liederen al gezongen over zijn koningschap. En je zingt het en je zingt het weg. En je realiseert het niet eigenlijk dat hij koning werd op het moment dat hij stierf aan dat kruis. Nou, je kunt het natuurlijk niet over bekering hebben zonder toch ook een soort van uitnodiging te doen. Ik had daar vroeger een beetje een hekel aan. Dat was vooral omdat ik al bekeerd was, zeg het maar, of helemaal geen bekering had meegemaakt. Maar als je in samenkomsten was waar een uitnodiging tot bekering gedaan werd, dan brak het zweet me uit. Want de predikers konden daar soms zo aan zitten te trekken, dat ik dacht, zal ik mijn hand nou ook maar weer opsteken? Dan weet ik het weer een keer zeker en dan is hij ook tevreden. Zo gaan we het niet doen. Maar ik wil u wel 3 mogelijkheden voorleggen. Straks, ik ga vragen of u uw ogen wil sluiten en dan nog eens met mij wil meedenken. Doe het maar vast. Uw ogen sluiten en denk nog eens met mij mee. Hoe groot zijn die koninkrijken van de wereld waarin ik leef in mijn leven? Ben ik ooit wel echt overgestapt van dat oude koninkrijk in het koninkrijk van God? Ben ik uit die wereld op zijn kop gestapt in het enige ware en echte koninkrijk? Wat komen gaat, wat al begonnen is. Misschien staat u vandaag aan de grens. Misschien bent u er wel eens op vakantie geweest, als het ware. Misschien hebt u wel geshopt. Misschien hebt u ook al wel eens besloten om in dat koninkrijk te leven, maar bent u toch weer stiekem weg over de grens teruggegaan. Dan mag ik vandaag u uitnodigen. Stap weer over de grens. God, Jezus, lokt u. Zegt, ik ben de koning van dit land. En ik ben de enige die zo diep gegaan is dat niets in ons kan als het ware erger zijn dan wat Jezus heeft meegemaakt. En hij wil zijn armen onder u steken en u dragen. Desnoods dragen over die grens. Als u het moeilijk vindt om het te geloven, moeilijk vindt om uzelf over te geven. We hebben dat ze straks al gezongen eigenlijk. Heer, ik geef mijzelf aan u. Wat een ontroerend lied was dat. Soms kan ik het nauwelijks zingen. Om te weten dat ik het echt meen. En als u het echt meent, stap over in dat koninkrijk, het enige ware koninkrijk van God. Er is een andere mogelijkheid. U zegt, ja, ik leef wel in dat koninkrijk. Maar ik ben zo vol van andere dingen. Ze zijn zo belangrijk voor me geworden. Denk aan wat het volk deed bij Samuel. Ze putten water en goten het uit voor de Heer. Dat is een mooi voorbeeld. Je kunt het uitstorten voor hem. Stort je hart maar uit voor hem. Laat het maar stromen. Zeg, oh Heer, neem het weg. Ik giet het uit. Ik geef het aan u. Want het houdt me zo bezig en het beheerst me zo. En ik giet het uit voor u. Er is een derde mogelijkheid. Het kan zijn dat u zegt, ja, maar die dingen die horen bij mijn leven, die heb ik nodig. Dat hoort nou eenmaal bij het aardse. Die kun je wijden aan God. Je kunt alles doen als voor hem. En alles wat je hebt kun je geven als dienstbaar in zijn koninkrijk. En misschien moet je iets in de sfeer van bezit of hobby's of liefhebberijen of vakanties of noem maar op, je werk, moet je het wijden aan hem. En zeggen, ik plak er een mezouza op. Voortaan is het van u. Ik geef het aan u. En u weet zelf of u iets hebt wat u te geven hebt. Heer, zo willen we u danken dat we een koning hebben die vergelijkend is met de heersers van deze wereld. Wat een verschil, wat een enorm verschil. Wat leven wij in deze, op deze aarde in een omgekeerde wereld. En dan zien we u, uw grote liefde die kwam, die zich openbaarde in Jezus. Die hem de moed en de kracht gaf om de allerdiepste weg te gaan en daarom de allergrootste koning geworden is. We knielen voor u, Heer Jezus, de allergrootste koning. En we bidden dat we samen in dit koninkrijk ook als gemeente mogen leven en als individuen de wereld straks weer ingaan als mensen van het koninkrijk, mensen van die weg, van de wereld zoals hij eigenlijk hoort, zoals hij was en zoals hij ook ooit weer worden zal. Ja, Jezus, we eren u als onze koning. En we willen het nog weer een keer uitzingen met een lied. En dan willen we het ook menen wat we zingen, om daarmee aan te geven dat we als kinderen van u in dat koninkrijk willen leven. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. Oud lied uit de hervormde bundel. Staat ook in Johannes de Heer. Daar is het nummer 463. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. De hervormde bundel, daar staat in couplet dit, vind ik altijd grappig. Om te zien dat men het later veranderd heeft. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Ja, dat meen je niet als je dat zingt. En dat is het nou ook precies. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat wat je hebt, dat je dat aan hem wijdt. En ter beschikking van hem stelt. Het gaat er niet om dat je dat helemaal niet zou hebben. Dus dat staat mooi nu vertaald. Hè, dat ik daarvan niets weerhoud. Want het kan dienen in Gods koninkrijk. We gaan de collecte rond laten gaan en ondertussen bereiden we ons voor op 769. Bouw uw koninkrijk. Wat een toepasselijk lied.
Yeah.
Ik plukte uit mijn boekenkast een boek van Johannes de Heer. Hoe kom ik tot bekering? En zo te zien is het van voor de oorlog. De stijl is jugendstilachtig. En het bevat 160 bladzijden waarin hij uitgebreid ingaat op alle aspecten van bekering. Ook over die koninkrijken van deze wereld. En hij zegt daar dingen van dat ik dacht, nou, het kon vandaag geschreven zijn. Het komt waarschijnlijk uit de boekenkast van mijn ouders. Dus ik heb het zelf waarschijnlijk nooit gekocht en het is ook oud. Maar je vraagt je af, hè, dat er mensen dus waren in die tijd die met die vraag rondliepen, hoe kom ik tot bekering? En er een boek van 160 bladzijden voor over hadden om alle ins en outs te weten en dan aan het eind te zeggen, ja, ik doe het. Dat is toch mooi, hè? Het staat vol met liederen en gedichten, is het een wonder, met Johannes de Heer die dat schreef. Het staat vol met prachtige voorbeelden, echt uniek boek. Maar ik ga het u niet geven, hoor. Maar ik wil, dan zegt hij aan het eind dit, daar wil ik mee afsluiten. Wat moet ik doen, de laatste vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dan schrijft hij, niets. Het is alles volbracht. Geloof het alleen. Is dat geen ontzaglijk mooie samenvatting van waar het allemaal om draait? Hoe word ik zalig? Hoe vind ik dat koninkrijk? Hoe vind ik het eeuwige leven? Wat moet ik daarvoor doen? Niets, behalve aan te nemen wat al volbracht is. Ik wil u zegenen met de laatste tekst uit de Bijbel. De eerste tekst kennen we allemaal. Maar weet u ook wat de laatste tekst van de Bijbel is? Daar staat dit. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus zij met u allen. Amen. Ik wens u een goede zondag, goede week, misschien nog een plezierige vakantie. En veel sterkte met bekering, in welke vorm het dan ook is.